Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waar onze eigen predikant, dominee Tramper, hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 11 september hoopt zowel in de morgen als ook in de avonddienst onze eigen dominee voor te gaan. In de morgendienst zal het sacrament van het heilig avondmaal bediend worden. In de avonddienst is er dankzegging en nabetrachting. In verband hiermee is er DV aanstaande woensdagavond 7 september om 19:30 s'avonds ook een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. Daarna is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censuur amorum in de kleine consistorie. Hierbij ook de tweede huwelijksafkondiging van Don Hogenboom en Margreet Treur. Zij hopen DV aanstaande vrijdag 9 september in het huwelijk te treden. God zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. Aanvang 16 uur, dus 4 uur in de middag hier in de kerk. We bevelen dit bruidspaar van harte aan in uw voorbeden en medeleven. De inzameling van gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, ten behoeve van de stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden doen voor de zieken van de gemeente. En in het bijzonder denken we dan aan de familie Houmers uit Driebrugge. Christian heeft afgelopen week te horen gekregen dat zijn nierfunctie sneller verslechtert dan verwacht. Zijn situatie zal nu de komende weken door specialisten in Leiden besproken gaan worden. En verder willen we ook voorbeden doen voor Jeannette van der Post en Albert Mostert, die aanstaande woensdag in het huwelijk hopen te treden in Veenendaal. En ook voor Don Hogenboom en Margreet Treur, die aanstaande vrijdag hopen te trouwen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 92, vers 1 en 6. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 1 en 7 bedoel ik, 7. Van Psalm 92. Stellen wij ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we een antwoord daarop uit Psalm 119 en daarvan vers 41. 41, 119, na het amen op de heilige geboden van de Heere onze God. En de Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zijn zegen over deze dienst. Heere, geef hem die besef van wie u bent, dat wij tot u komen in het gebed, de hoogverhevene, majestueuze, heilige, volmaakte God. Maak ons klein voor u, nu we hier samen zijn rondom uw woord. Heere, wij bidden van u, wilt u zich vanmorgen over ons ontfermen. Zie op ons neer in gunst. Spreek tot ons in genade. Legt u uw hand zegenend op ons neer. Ontfermt u zich. Wij zijn hier bijeen op deze eerste dag van de week. De roepstem klonk. Kom, ik heb een boodschap. En nu wij hier zijn, Heere, mogen wij u eerbiedig vragen. Spreek, want uw knecht, uw dienares, hoort. Maak ons heel ootmoedig en nederig. En mogen wij het u vanmorgen vragen, laat ons uw licht vinden in onze duisternis. Uw leven in onze ellende. Uw genade in onze zonde. Uw rijkdom in onze armoede, Heer Jezus. wilt u zich vanmorgen aan ons bekendmaken. Open onze ogen en mogen wij u in de armen nemen als eenmaal Simeon. Wat een vreugde viel hem ten deel, wat een geluk. En mag het zo ook vanmorgen met ons zijn. Wij kunnen het niet maken, maar wilt u het ons uit loutere genade geven? Uw hart is toch een hart dat brandt van verlangen, zichzelf weg te geven aan zondaren. Uw hart is toch een hart, Heer Jezus, dat er naar uitziet om weldadigheid te bewijzen aan hen die dat niet hebben verdiend. Maar juist zo wordt toch ook uw naam vergroot. En mag dat vandaag gebeuren. Heer, zo leggen we elkaar voor u neer, ook in deze dienst, in het teken van de voorbereiding op de viering van het heilig sacrament. Wilt u doen wat u eenmaal bij Jesaja deed? Hij kreeg een blik in de hemelse heerlijkheid. En hij viel neer. En werd diep onder de indruk gebracht van uw grote heiligheid. En verlangde maar één ding, genade. En u bewees het hem. Wilt u dat vanmorgen ook bij ons doen? En mogen we zo toeleven naar de zondag. Heere, wij bidden u. Wees ons genadig. En dat tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u het doen, Heere? Ons niet overgeven aan onszelf, maar open vanmorgen uw woord. We bidden het voor onszelf, maar ook voor andere gemeenten. In onze omgeving, dichtbij, verder weg, overal waar mensen samenkomen rondom uw woord, de schriften. Wees in hun midden en breid u vandaag uw koninkrijk uit. Rijd zegevierend op het woord van uw waarheid, o held uit duizend. God het zwaard aan uw zijde en veld uw vijanden van vrije genade neer. En neem ze in, opdat uw naam de eer zal ontvangen en zal krijgen die het waardig is. We bidden het u, hoor ons, denk aan een ieder met een taak, zegen de koster, de organist, de man van beeld en geluid, zij die op de kleine kinderen van de gemeente passen, wees ook in hun midden. En vul ons en vul ook ons hart met uw heilige geest. We bidden het u. Geef een onvergetelijke dienst om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften open in het Oude Testament. Tweede boek van Samuel, daarvan hoofdstuk 9. En in aansluiting daarop wil ik het eerste gedeelte van het formulier lezen om het heilig avondmaal te houden. Dus eerst het woord, 2 Samuel 9, en daarna de tekst die we aangeleverd krijgen van de Kerk van de Reformatie ter voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Wij lezen 2 Samuel 9. En David zei, is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba. En ze riepen hem tot David en de koning zei tot hem, bent u Siba? En hij zei, uw knecht. En de koning zei, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zei Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem, waar is hij? En Ziba zei tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem, vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid bij u doen, omwille van uw vader Jonathan. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en u zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zei, wat is uw knecht dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zei tot hem, al wat Saul heeft gehad in zijn ganse huis heb ik de zoon van uw heer gegeven. En daarom zult u voor hem het land bearbeiden, u en uw zonen en uw knechten, en u zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon van uw heer brood hebben, dat hij eten. En Mephibozeth, de zoon van uw heer, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zei tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zal Mephibozeth etend aan mijn tafel als een van de zonen van de koning zijn. Mephibozeth nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephibozeth. Alzo woonde Mephibozeth te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan de tafel van de koning. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu het eerste gedeelte van het formulier lezen om het heilig avondmaal te houden. En de tekst daarvan luidt als volgt. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, het is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en de drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinkt alzo van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet zichzelf en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat doel inrichten, waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. Nu, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere, een iegelijk onderzoeken zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, een iegelijk onderzoeken zijn geweten, of hij ook gezind is om voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend ook een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige medegenoten van zijn tafel, van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, die vermanen wij van de tafel van de Heere zich te onthouden. Hun verkondigen wij dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus, namelijk alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof vechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht en sekte en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en ook hun overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twisters en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards en dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van dit voedsel, dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, ingesteld, zullen zich ervan onthouden. En dat opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal van de Heere mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te belijden dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij zelf midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig zal maken. Tot zover. Laten wij nu met elkaar gaan zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 116 en daarvan vers 1, 2 en 3. Dus de eerste drie coupletten van Psalm 116. Gemeente, voor wie is het sacrament van het heilige avondmaal ingesteld? Wie mogen er volgende week, als de Heere dat geeft, aan de tafel plaatsnemen? Wie wel, wie niet? Mag ik er een plekje innemen? Het zijn belangrijke vragen. Goed om ons ook in de komende dagen te stellen. Ken ik de Heere? Heeft Hij zich aan mij bekendgemaakt? Op welke manier? Hoe is dat in mijn leven gegaan? De geschiedenis van David en Mefiboset kan er ons onder de zegen van de Heere licht in geven. En want wij geloven dat deze geschiedenis rijke lessen bevat voor het geestelijke leven. En dat omdat we ook geloven dat David een heerlijk type is van de grote David. De Heer Jezus Christus, zijn zoon naar het vlees. David lijkt op hem. David is een beeld van hem. En zoals nu David omgaat met Mefiboset, zo gaat ook de grote David om met mensen als Mefiboset. Eenzelfde patroon. Nu willen we vanmorgen bij stilstaan en ook volgende week. Uitgangspunt vanmorgen voor de kondiging 2 Samuel 9. Ik lees graag nog voor vers 7 en 8. Maar het woord van de Heere als volgt luidt. En David zei tot hem, vrees niet. Want ik zal zeker weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathan wil. En ik zal u alle akkers van uw vader, grootvader, Saul teruggeven. En u zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij Mefiboset zich en zei, wat is uw knecht dat u heeft omgezien naar een dode hond als ik ben. Ja, thema voor deze dienst en ook voor de diensten van volgende week. Dat vindt u ook in het 8e vers, hè? Aan de tafel bij de koning. Aan tafel bij de koning, daar gaat het vanmorgen over en nou, als het goed is ook volgende week, zondag. Gemeente, Zie koning David in zijn paleis in Jeruzalem, zo'n 40 jaar oud, en hij regeert over heel Israël. Hij geniet groot aanzien. Mensen hebben groot ontzag voor hem. De Heere is met onze koning, is wat ze vast en zeker geloven. David is de opvolger van Saul. Saul die samen met zijn zoon Jonathan is gesneuveld in de strijd tegen de Filistijnen. David was eerst koning over het tweestammenrijk, Juda. En dat ging vrij gemakkelijk en voorspoedig. Daarna, 7 jaar later, is hij ook koning geworden over het tienstammenrijk, Israël. En dat ging heel wat minder voorspoedig. Dat kwam omdat het tienstammenrijk aanvankelijk het huis van Saul trouw bleef. Het riep Isbozet, de zoon van Saul, uit tot koning en Abner, de machtige generaal, werd zijn rechterhand. En tussen het huis van Saul en het huis van David ontstond aanvankelijk grote rivaliteit. Maar toen het huis van Saul al zwakker en zwakker werd en Isbozet om het leven werd gebracht en ook daarna Abner, besloten de oudsten van Israël zich alsnog bij het huis van David te voegen. David, wilt u koning over ons zijn? En David bewilligde. En zo werd hij koning over al de 12 stammen, over heel Israël. Ja, en David bestuurt het land met maar één verlangen. Één wens. Hij wil heel het volk van God, geboren uit Abraham, Isaac en Jacob, leiden in het spoor van Gods goede geboden. Dat het zal leven naar de wil van God. Nu is er iets opvallends in het beleid van David. Want wat David niet wil, is dat het huis van Saul wordt uitgeroeid. Integendeel. Dat is waar hij niet op uit is. Verre van dat. Hij wil het huis van Saul juist sparen. En dat is opmerkelijk. Want andere koningen in zijn dagen deden dat heel anders. Als die de macht overnamen van een andere koning en de troon beklommen, dan brachten zij die koning en heel zijn koninklijke familie om het leven. Al die zonen en dochters werden omgebracht. En dat deden die koningen om daarmee te voorkomen dat ooit een nazaat alsnog het de macht zou, ja, terug zou krijgen en weer in handen zou nemen. David doet dat niet. Nee. En wel als hij dan op een zekere periode aanbreekt waarop hij, ja, met rust en vrede regeert vanuit Jeruzalem, dan komt op een zeker ogenblik ook in zijn hart de gedachte om wel te doen aan iemand die nog zou zijn kunnen overgebleven in het huis van David. En dat is ook de vraag die hij stelt. Hoor hem ook vragen. Is er nu nog mannen, zegt hij tegen zijn raadsheren en de mensen om hem heen, is er nou nog iemand van het huis van Saul overgebleven aan wie ik weldadigheid zou kunnen doen? Is er nog een kind van Saul? Of is er nog een kleinkind van Saul misschien? Ik zou hem graag bij me zien. En dan zou ik hem graag met alle goede zorg willen omringen. Is er nog iemand van het huis van Saul aan wie ik weldadigheid kan doen? En dan blijkt dat ook daadwerkelijk het geval te zijn. Ziba, oud-knecht van Saul, kent iemand. Een nazaat. Een kleinkind. Een zoon van Jonathan. Hij schijnt, zegt Ziba, hij schijnt in Lodebar te wonen. En zijn naam is Mephibozet. Wat, zegt David. Een zoon van Jonathan. Nog in leven. Laat hem onmiddellijk bij me komen. David geeft er bevel toe. Hij aarzelt geen moment. En zodra hij ervan hoort, stuurt hij enkele van zijn dienaren op pad. En die geven onmiddellijk ook gehoor aan het bevel van David. Even later al laten ze Jeruzalem achter zich en daar gaan ze. Met paarden en wagens in de richting van Lodebar. Klein plaatsje in het noorden van Israël, aan de overkant van de Jordaan, bij Mahanaim. Want daar woont inderdaad Mefibozet. Hij staat terechtgekomen als kleuter toen hij 5 jaar oud was. Het bericht deed toen de ronde dat Saul en Jonathan waren gesneuveld. En Machir, hulp in het huishouden van Jonathan, hoorde ervan. En ze besloot meteen de wijk te nemen. En op haar vlucht nam ze Mefibozet, die ze daar zag, snel op de arm. Maar ach, in de haast liet ze hem vallen en het kind kwam ongelukkig terecht en raakte op een of andere manier verlamd aan beide voeten. Toch wist ze gelukkig Lodebar te bereiken en vandaar nu dat Mefibozet daar ver weg, ver van Jeruzalem vandaan, al vele jaren verblijft. In diep geheim. Mefibozet mijdt alle contact met de buitenwereld. Ja, want stel je voor zeg, dat David ervan hoort. Dat hij daar verblijft. Dan is het met hem gedaan. Hij is kleinzoon van Saul. Hij staat aan de verkeerde kant. En Mefibozet zal ongetwijfeld heel goed weten alle kwaad dat Saul aan David in zijn leven heeft berokkend. Nou zie je daar Mefibozet wonen. Ach, eigenlijk ook heel aangrijpend, hè? Heel aangrijpend. Ben je kleinzoon van een groot vorst? Ben je van koninklijke kom af? En moet je al je dagen kwijnen in een nietig dorpje als Lodebar? Waar niks te beleven is. Waar niemand iets te zoeken heeft. Lodebar. Dat betekent letterlijk zonder status, zonder aanzien. Lo, geen, de bar, aanzien, status. Statusloos, onaanzienlijk. Daar verblijft Mefibozet. Ach, maar dan gebeurt het. Op een dag, dan slaat de schrik Mefibozet om het hart, want dan ziet hij opeens sierlijke paarden en koninklijke rijtuigen voor zijn woning verschijnen. Oh nee, daar heb je het. Daar komen ze aan. Soldaten van David, wat nu? Mefibozet weet zich geen raad. Is dan nu toch het ogenblik aangebroken waarop hij altijd zo heb tegen aangezien? Het ogenblik van zijn aanhouding. Hij kan geen kant uit. Verlamd als hij is. En voordat het hem alles goed en wel tot hem doordringt, dan zit hij al op de wagen in de richting van Jeruzalem. Op weg naar de koning. Op weg naar David. Wat zal er nu gaan gebeuren? Wat zal er nu plaatsvinden als hij straks zal verschijnen voor de koning? Hoe gaat dat aflopen? Ja, wel begrijpen, hè? Vrees vervult het hart van Mefibozet. Zouden nu werkelijk zijn laatste dagen geteld zijn? En dan duurt het niet lang. Mefibozet ziet Jeruzalem, de stad, de contouren. En dan gaat het naar het paleis toe. En dan tillen lakeien hem op. En dan nemen ze hem in de arm en dan dragen ze hem de troonzaal in. Als Mefibozet dan gewaar wordt dat hij in de nabijheid van koning David komt. Ja, dan worstelt hij zich los. En dan laat hij zich op de grond zakken. En dan valt hij neer op zijn aangezicht. Pal voor koning David. En daar ligt hij. Voorovergebogen. Zonder ook maar één woord uit te spreken. Zie je Mefibozet liggen? Plat op de grond. En zie je ook hoezeer hij zich voor de koning vernedert. He, want dat is wat hij doet. Mefibozet vernedert zich voor de koning. Hij buigt diep voor hem neer. En hij zegt in feite maar één ding. U, o David, bent koning. U alleen. En ik geef mij aan u over. Ik lever mij aan u uit. Mijn leven ligt geheel en al in uw handen. Indringend beeld, vind je niet? Als je Mefiboset daar zo ziet liggen. Voorovergebogen. Zijn hart vervuld met vrees. In het stof. Die plaats nu. Die Mefiboset inneemt. Die plaats is het. Waar nu de grote David, de grote zoon van David. De Heer Jezus Christus zondaren brengt als hij ze voorbereidt op de zaligheid. En op de verlossing uit hun ellende. In het stof. Daar stuurt de Heer Jezus nu altijd op aan. Daar stuurt David op aan. Daar stuurt ook Christus op aan. Zie je dat? Als de Heer Jezus, de grote zoon van David, je gaat verlossen van je zonde en ellende. Dan gaat hij je er eerst van doordringen dat je die verlossing van je zonde en ellende ook echt nodig hebt. Voordat de grote David zo je verhoogt, gaat hij je vernederen. Dat is wat we hier in deze geschiedenis zien. En dat is wat we in het leven van alle die genade mogen ontvangen ook terugvinden. Dan gaat hij je ogen openen voor wie je nu werkelijk bent. Dan gaat hij je overtuigen van je afkomst. Je zonde je aanwijzen. Je ogen ervoor openen. Eerst had je daar nauwelijks erg in. Maar dan ga je ze zien. Dan ga je ze zien. Zie. David houdt Mefiboset op. En die man is vervuld met vrees. En dat is ook wat gebeurt met allen. Aan wie de grote David weldadigheid gaat bewijzen. Weet je wat je dan gaat leren? Wat Mefiboset ook leert. Wat je dan gaat zien is dat je... Ja, dat je als Mefiboset bent. Een gevallen mens. Dat, hè? Een gevallen mens. Een mens van koninklijke komaf. Door God geschapen op een heerlijke manier. Kroonjuweel van de schepping in het paradijs. Maar tegelijkertijd ook een mens die met God heeft gebroken. En zichzelf daarom in diepe ellende heeft gestort. Daar raak je van doordrongen. Ik ben een gevallen mens. Dat is wat je gaat zien. Dat is wat God je leert. Een gevallen mens. Weet je wat ook? Waar je ook van overtuigd raakt. Waar ook Mefiboset diep van doordrongen was toen hij op de wagen zat onderweg naar Jeruzalem. Dat is waar de Heere ook zondaren van overtuigd van hetzelfde. Ik moet voor de koning verschijnen. Ik ben op weg naar de ontmoeting met de koning. Hoe zal dat zijn? Dat is wat in het hart gaat plaatsvinden. Als de Heer Jezus je bewerkt om je zijn heil te geven, is dit waarvan je diep doordrongen raakt. Ik ben op weg naar de ontmoeting met de koning die ook mijn rechter is. Ik moet rekenschap gaan afleggen. Van al mijn doen en laten. En oh, hoe zal ik dat ooit kunnen? Hoe zal ik toch ooit voor de koning van alle koningen kunnen bestaan? Hoe zal ik de levende God toch ooit onder ogen kunnen komen? Als Mefiboset wordt opgehaald. Ja, en dan op de wagen zit. Is zijn hart vervuld met vrees. Kan je wel begrijpen, hè? Vrees. Hoe moet dat nu? Vrees vervult je hart. Als het werkelijk waar voor je wordt, wat ook werkelijk waar is, Ik moet sterven. Ik ben op weg naar de rechtszaal. Dan weet je één ding zeker. Ik kan zo zoals ik ben voor God niet bestaan. Dan gaat je geweten open. Je geweten gaat spreken. Gaat je aanklagen. Beschuldigen. Hoe zul jij het straks maken als je straks voor de koning van hemel en aarde staat? Oh, dan zul je op 1000 vragen geen één antwoord weten. Sprekend geweten. Zie eens wat je hebt gedaan. Zie wie je bent. Gevallen mens. Verlamd. Niet in staat, niet bij machte onwillig om het spoor van Gods goede geboden te bewandelen. Zie je, kom af, zo heerlijk gemaakt. Uit Gods eigen hand voortgebracht en zie nu toch eens wat er van je terecht is gekomen. Gevallen zondaar, gevallen zondares. Dus waarvan je diep doordrongen raakt. En oh, als je dan net als Mefibozet op weg bent. Naar de ontmoeting met je koning, je rechter. Kan je wel begrijpen dat je geen grote woorden meer hebt, hè? Toch? Nee. Dan gaat de hand op je mond. Word je stil. Ik moet sterven, ik kan niet sterven. Oh, hoe zal dat toch zijn als ik straks voor die grote heilige witte troon sta. God zo heilig, ik zo zondig. Hoe zal ik toch ooit voor hem kunnen bestaan? Wie zal God zien en leven? Word je heel klein mensje. Heel klein mensje. Nietig. Zondig. Heb je geen grote woorden meer. Ik sprak ooit een man. En die zei tegen me, toen dit waarheid werd in mijn leven, en toen de Heere me liet zien, mijn daden zondig, mijn gedachten zondig, mijn woorden zondig. Weet je wat hij zei? Hij zegt, ik durfde geen woord meer uit te brengen. Overal waar ik kwam, ik zweeg. De Heer Jezus zegt, van elk woord rekenschap afgeven. Ja. Kijk, dat wordt niet meer een theorietje. Praktijk. Dan ga je leren. Ik heb met God van doen. Met God. De allerhoogste heilige majesteit. Ken je daar iets van? In je eigen leven. Dat je aangehouden bent. Op weg met de ontmoeting met de koning. En dat je heel goed wist, het zal zo niet kunnen. Zo zoals ik ben, zo kan ik niet voor God bestaan. Heb je daar weet van? Ach, ik zeg niet dat die beleving van zonde en schuld bij iedereen even lang en ook even diep gaat. Hè? Maar wat ik wel zeg. Op grond van de schrift is dat alle die de Heer Jezus tot zich trekt, daar wel iets van kennen, van de ontdekkende en ook de veroordelende kracht van de wet van God. Ik denk aan Jonathan Edwards, een man die voor velen een leidsman tot Christus is geweest. Hij schrijft ergens in een van zijn werken, nooit zullen wij Christus als zaligmaker van de straf op onze zonde aanvaarden. Zolang wij denken dat wij die straf niet hebben verdiend. Ja, dominee, maar werpt u zo toch geen hindernissen op in het komen tot de Heer Jezus? Hè? Alsof zondekennis toch een voorwaarde is. Hè? Alsof je dat nodig hebt om tot de Heer Jezus te mogen komen. Ja, en wat zal ik zeggen? Dat begrijp ik heel goed, hè? Dat je dat zegt, zeker. Heel helder. moet je goed proberen te overwegen, ook in de komende week. Zondekennis is niet een voorwaarde om te mogen komen tot de Heer Jezus. Zeker niet. Alsof het een soort prijs is die je moet betalen om toegang te krijgen tot het liefdeshart van de Heer Jezus. Nee, nee. Zondaren zonder uitzondering mogen de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Echt. Zij die overtuigd zijn van hun zonde diep. Zij die weinig overtuigd zijn van hun zonde. En ook zij die niet overtuigd zijn van hun zonde. De Heiland nodigt alle hoorders van het evangelie. Welgemeend. Tegelijk. De praktijk wijst uit, en dat is van groot belang. Wie komen er daadwerkelijk tot geloof in Christus? Dat zijn die mensen die zichzelf bij ondervinding als een verloren zondaar hebben leren kennen. En die beseffen, het oordeel van God rust op me. En die in zichzelf geen goed meer kunnen ontdekken. Die alle hoop op zichzelf opgeven. Die mensen zullen tot Christus komen. Die, om zo te zeggen, aan het einde van hun Latijn zijn gekomen. En die het op hebben gegeven, leren geven, om meer te willen zijn dan een zondaar alleen. Om te zijn wie ze zijn. Zondaar voor God. Het die buigen voor God. Die aan de grond terechtkomen. En daarom is de prediking van de wet ook zo nodig. Om je te ontdekken aan je zonde. Om je zonde in je leven bloot te leggen. Om je te laten zien wie je nu werkelijk bent. En ook, prediking van de wet is ook nodig, heel belangrijk, hè, om je er ook van te doordringen dat je nou zelf niets aan je eigen behoud kunt bijdragen. Nog niet het minste. En ho. Wat stuit ons dat tegen de borst. Ken je dat? Wat zijn we daar toch vijandig van. Om nou bij te vallen het oordeel van de Heere over ons leven. Je bent als Mephibozet. Verlamd aan beide voeten in Lodebar. Gevallen uit een heerlijke positie, koninklijke eer. Om nou bij te vallen het woord van de levende God. Uit u geen goed meer. Oh, dat is wat we niet willen. Ik ook niet. Verzet je hart zich tegen. Toch is daarom juist de prediking van de wet zo nodig. Hè? Om je dat te laten zien. Dat je geen enkele bijdrage kunt leveren. Niet het minste. Om je af te snijden van eigen gerechtigheid. Opdat je uitgewerkt raakt. Opdat je daar terecht komt. Waar de Heer je nu wil hebben. In het stof. In de belijdenis, Heere. Dit is nu wie ik ben. Een gevallen mens. En u doet mij geen onrecht. Als u mij daar laat liggen. Als u mij voorbij gaat. Nu, dat is nu een vraag in de voorbereiding op weg naar de viering van het heilig avondmaal. Heb je daar weet van in je leven? Deze weg. Bij de een diep, bij de ander minder diep, maar toch. Buigen in het stof. Kijk dan. Kijk, wij kunnen allemaal terugzien in ons levensboek, hè? Dat is wonderlijk, dat is ook wat de Heer geeft. Als je je leven overziet, dan kun je in je eigen biografie, in je eigen levensgeschiedenis terugbladeren. En dat geeft de Heer, en dat moet je nou de komende week ook echt doen. Dan moet je niet zeggen, ja, die preek, ik zie de dingen anders. Ik weet al hoe dat gaat. Maar dit is het woord van God. Ken je dat nou, dat je in je leven de hand van de Heere op je werd gelegd en dat het tot je ging doordringen. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Dat. En dat je ook tot de belijdenis kwam. Heere, ik geef het op. Ik weet niet meer hoe het moet. Ik kan mezelf niet zalig maken. Ik kan mezelf ook niet tot geloof brengen. Hoe moet het toch in mijn leven? Heere. Weet je daarvan? In je eigen leven. Momenten waarop je amen zei op het oordeel van de Heere over je leven. Amen, Heere. Wat u zegt, ik ben een groot zondaar. Het is zo. Amen, Heere, wat u zegt, uit u geen goed meer. Ik zie het. Het is zo. Amen, Heere. Ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. En ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Ja, als je nou moet zeggen, ik ken deze dingen toch niet zo, denk ik. Ik vrees dat ik daar vreemd van ben. Ga er dan niet overheen. Maar onderzoek deze dingen voor het aangezicht van God. En zeg daar niet van, ja, maar ik geloof toch hoor, en bij mij is het anders gegaan. En ik weet zeker dat de Heer Jezus goed is. Nee, nee, nee. Ga op je knieën. Zeg het tegen de Heer. En zeg, Heere, u weet alle dingen. Laat u mij zien zoals u mij ziet. Vraag de Heere om licht. Het licht van de Heilige Geest. Heere, laat u mij mijn totale verdorvenheid zien. Ik vecht er tegen. Dat is ook een teken van je verdorvenheid. Bij mij ook. Ik ben het er niet mee eens. Ik zie de dingen anders. Beleid het de Heere, maar vraag ook de Heer of dat Hij je wil laten zien. Dat er nou bij Hem een bron van genade is voor de grootste der zondaren. Vraag het de Heer, want echt, Hij wil daar een hoorder in de gebeden in zijn, werkelijk. Nee. Simefiboset in het stof, die man vernedert zich diep. Maar let op, want daar blijft het niet bij. Het gaat verder. En want nu komt het, nu gebeurt het. Ja, waarop Mefiboset in het geheel niet rekent. Want hoe reageert nu David? Wat zegt David? Wel zo bijzonder, terwijl die arme man daar zo ligt. Hè, klinkt vanaf de troon van David. Zo liefdevol. Mefiboset. Mefiboset. David noemt hem bij naam. En toenaam. Mefiboset. Liefdevol. Vriendelijk. Niet hard. Niet op een basse toon heel streng. Mefiboset, ben je er eindelijk? Hoe komt het toch dat je je zo lang verdekt hield? Nee, nee, niets daarvan. David zegt het zo zachtmoedig. O Mefiboset. Mefiboset. En dan kijkt Mefiboset beschroomd op. En dan ziet hij de koning. En dan hoort hij hem spreken, zo welwillend. De koning zegt tegen hem, Mefiboset, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, Mefiboset, vrees niet. O nee, Mefiboset, ik heb geen kwaad in de zin, integendeel, enkel goedheid. Mefiboset, en let op, nu komt het, hè. Ik zal weldadigheid bij je doen. Weldadigheid, en dat Mefiboset omwille van je vader, omwille van Jonathan. Ik heb het je vader beloofd, ik heb het hem toegezegd, ik heb hem beloofd, ik zal voor je nageslacht zorg dragen. En dat is ook wat ik heel graag wil doen, niets liever dan dat, Mefiboset. En dan bewijst David aan Mefiboset daadwerkelijk weldadigheid, jawel. Want dan zegt David, vers 7. Al wat nu van je grootvader is, van Saul, dat is voor jou. Al zijn landerijen, al zijn akkers, al zijn wijngaarden, voor jou. En Ziba, die ken je wel, die was in dienst bij Saul. Hè, die zal je helpen, die zal al die landerijen bewerken. Met zijn zonen, 15. En de opbrengsten van Mefiboset, geheel en al voor jou. En dan het grootste, het heerlijkste. David voegt het er meteen aan toe. Hij zegt, Mefiboset, en nu wil ik ook dat je gedurig steeds weer bij me komt. Dat je elke dag bij me komt in mijn paleis. En dat we samen aan mijn eigen tafel de maaltijd gebruiken. Hoor je dat? Dat is ongekend wat David die Mefiboset belooft. Hij wil dat Mefiboset voortaan elke dag plaatsneemt aan zijn tafel. Om samen het brood, de maaltijd, te eten. Oh, Mefiboset hoort het. Maar ik denk dat die man zijn oren, zijn eigen oren nauwelijks kan geloven. Wat David nu zegt is zo ongekend groot. Weldadigheid, goedheid, genade is wat David hem bewijst. Oh, wat een wending. Wending in het leven van Mefiboset. Het ene moment zit hij als een gevallen prins ver weg in Lodebar, een onbeduidend vlekje aan de overkant van de Jordaan. En het andere moment zit hij in het centrum van de macht, in de heerlijke Godstad Jeruzalem. En dat nog wel aan tafel van koning David. Wat een omslag. Voortaan hoeft hij niet meer te vrezen voor zijn leven. Maar voortaan mag hij zich verzekeren van de liefde van de koning. Hij is een koningskind geworden. Wat een voorrecht en wat een geluk valt hem ten deel. Ach ja, en nou is de vraag opnieuw. Onderzoek jezelf en heb je ook hier enige kennis aan. Aan die omslag die plaatsvindt in het leven van Mefiboset. Die ommekeer en die zo genaderijke wending. Ken je dat? Die omslag bij Mefiboset die begint eigenlijk, hè, is in feite daar waar David hem bij naam en toenaam toeroept. Hè? Mefiboset. Daar komt de wending. Hè? Daar vindt ze plaats. En dat is eigenlijk in het, nou eigenlijk, dat is in het geestelijke leven net zo. En die ommekeer, die wending, die vernieuwing, hè? Het moment waarop alles anders wordt. Je zou kunnen zeggen het moment van wedergeboorte. Is daar waar de stem van de Heer Jezus klinkt. Waar je de stem van de Heer Jezus mag horen in geloof. Waar de stem van de Heer Jezus kracht doet. Daar. Daar is de wending. De roepstem. De roepstem van Christus die uitgaat. En als die roepstem van Christus, ja, kracht in je hart doet. Dan is het alsof de Heer Jezus je bij naam en toenaam roept. Dan gaat de roepstem uit, kom, zie op mij, hier ben ik. En terwijl die roepstem uitgaat, voegt de Heer er kracht aan toe. En dan wordt het zo anders als anders, dan gaat die roepstem naar binnen. En dan krijg je oren, en dan mag je horen de stem van de koning zelf. Dan is het niet meer de stem van de predikant, van het woord. Maar dan weet je, oh, nu spreekt hij zelf tot mij. Zie, de roepstem die uitgaat en die kracht doet. Dan heb je die roepstem misschien al vele malen gehoord. Kom, zie op mij. Maar dan is het alsof je hem voor het eerst hoort. En zeg, ja, dat is de stem van mijn liefste. Dan wordt het persoonlijk. Hè? En dan komt het tot een ontmoeting met de Heer Jezus. En dan wordt één ding zeker in je leven. Wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan zeker in je leven? Als je de stem van de Heer Jezus mag horen. Niet dat je gelooft. Daar heb je eigenlijk helemaal niet zo'n erg in. Wat zeker wordt in die ogenblikken. Is dat hij roept. En zo vriendelijk. En zo zachtmoedig. Zondaar. Zondares. Wend u tot mij. En dan krijg je ogen om op hem te zien. En dan zie je ook. Hoe vriendelijk hij nu is. zonder verwijt, hoe zachtmoedig ook, hoe genaderijk. O Mephibozet mocht op David zien en hij zag één en al heerlijkheid. Hoeveel te meer heerlijkheid mogen we dan in de grote David zien als hij zich aan ons bekend maakt. En dan zien we de koning in zijn schoonheid. Dan roep je uit, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan ontvang je ook wat Mephibozet ontvangt, namelijk weldadigheid. Genade, barmhartigheid, vrede. Mag je zien op de Heer Jezus. En dan zie je, o Heer Jezus, genade is op uw lippen uitgestort. En dan, ja, dan krijg je de Heer Jezus zelf. En al wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Dan geeft hij je zichzelf aan je weg en dan mag je ook zien op zijn werk en dan mag je weten, oh, ook voor mij. Ben je dan rijk, hè? Mephibozet krijgt alle bespullen van vader Saul. Maar ik weet zeker, het valt allemaal in het niet. Bij dat wat David hem ook toezegt. Mephibozet, voortaan hoor je bij mij. En voortaan mag jij plaatsnemen aan mijn tafel. Oh, dat wordt dan je een en al toch. Dan zeg je, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten. Hoe rijk of ik ben, alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Als Christus zich aan je bekend maakt, en dat zal ik een keer weer nodig hebben, dan wordt alles zo anders. Dan wordt de duisternis licht. Dan wijkt de vrees. Dan komt de blijdschap. Hoe zou dat nou niet groot zijn als we dat volgende week ook mogen ontvangen? Hè? Dan zien we naar uit. De Heer Jezus zelf in het midden is. En zondaren toebrengt, net als Mephibozet. Die gedragen moeten worden. Ja. Die niks meer kunnen. Die zeggen, oh, ik heb geen geloof. Hoe moet dat toch met mij? Er zijn zoveel mensen die kunnen geloven. God leert zijn kinderen. Kan niet geloven. Ga je het ongeloof goed praten? Nee. Maar het is wel wat Gods kinderen leren. Heere, ik heb lege armen. Geen kracht om naar u uit te gaan. En dan zegt koning David, dat hindert niet. Ik zal je dragen. Zie, laat je dragen door koning David. Nu zie wat Mephibozet ontvangt. Weldadigheid. En dan moet je horen hoe hij reageert. Hè? Als hij dan op het hoogst wordt verhoogd. Dan gaat hij zichzelf op het diepst vernederen. Dan roept hij uit. Oh, wat is het? Dat u toch hebt omgezien naar een man als ik. Dat zegt hij niet. Nee, hij zegt dat u omziet naar een dode hond als ik ben. Hè? En wat Mephibozet zegt. Wat is het toch, David, dat u wil omzien naar mij, dode hond? Ja, dat is wel heel wat gezegd, dat weet ik ook wel. Maar het was een uitspraak in de tijd van David die we vaker terugvinden in allerlei kleitabletten en geschriften van rechtszaken. Ook onder andere bij Assyrisch volk. Hè. Als dan verdachten werden vrijgesproken tot hun grote verrassing, dan was dit vaak wat ze uitriepen. Wat is het toch dat u omziet naar een dode hond als ik ben? Hond, onbelangrijk, dood, onrein. Oh, wat is het dat u genade bewijst aan mij. Het is wat Mephibozet uitroept en ik ben er diep van overtuigd. Alle die als een veroordeelde zondaar aan de voeten van Christus terechtkomen. En genade mogen krijgen. Die roepen dit uit. Er was een man die kwam naar me toe en die zei, wil je dat nooit meer zeggen? Ik zeg, ik dank u. Woorden uit de schrift. Wat is het dat u wil omzien naar een dode hond als ik ben? Oh, als Christus zich aan je bekend maakt, dan wordt hij groot. En dan gaan wij buigen, diep in het stof, als de Heer Jezus je een plaats geeft aan zijn tafel. Dan word je niet een hoogbekeerde man. Nee. Niet een vroom meisje. Een dode hond. Echt hoor. Oh, wat een wonder. Kijk, dat is heiliging. Veel mensen zijn druk met heiliging en dat begrijp ik, dat is ook goed. Er zijn vele vragen die op ons afkomen en die vragen ook, hè, om daar ook in een stukje leiding. Zeker. Maar dit is heiliging. Dit is heiliging. Niet van, gaan we tegenaan. Nee. Dit is heiliging. Oh, wat bent u goed, Heer Jezus. Dat u wil omzien naar zo een als ik ben. Wat bent u toch genadevol. Snap je dat? Ga je Christus groot maken. En jezelf klein. Dat is vernedering. Evangelische vernedering. Ken je dat ook? Ken je dat ook? Dat je wegzinkt. Wegzinkt in verwondering. Of ken je dat niet? Ken je dat niet? Heb je dan een haper in je hart? Als God je leert wie je bent in zijn oog. En je dan mag zien op Christus Jezus. Oh, dan zeg je, Heer Jezus, naar mij. Zo zondig. Krijgt hij alle eer. Ach, als je nou zegt van, ja, het verwart mij. Ik ken dit niet. Wel, ik vraag je toch om terug te blikken in je leven. En na te gaan of je iets weet van dat werk van de Heilige Geest. Nee, niet om daarop te rusten. Dat besef ik heel goed. Heel goed. Niet om op te rusten. Maar wel om je eerlijk te laten onderzoeken voor het aangezicht van de Heer. En dat geldt ook voor mezelf. En niet om te rusten op het werk van de Heer in je leven. Nee, nee. Maar wel om het na te gaan. Om het eerlijk te onderzoeken tussen God en je wil. En als je nou vanmorgen moet zeggen, ik denk dat ik dat niet ken. Wel, twee dingen. Zie wie je bent, overdenk het. Vraag de Heer nogmaals om licht daarover. En zeg, o God, ik ben als Mefiboset. Maar vraag ook de Heer, hè. Heer Jezus, mag ik bij u schuilen? Bij u terechtkomen, aan uw voeten. U, de grote David, opent u uw hart voor mij. Ik kan je verzekeren, hij zal niet achterblijven. Nee, nee. Zoek de Heer en leef. En nog één ding. David die zegt, en Mefiboset, ik bewijs je weldadigheid. Ik doe het omwille van Jonathan. En dat is tot grote bemoediging. Tot grote bemoediging van Mefiboset. En dan mag het ook zijn voor al die verlamde mensen onder ons. Die zichzelf niet bij de Heer Jezus kunnen brengen. Zie het hart van Christus. Die dat verlangt ernaar om zondaren ook hier weldadigheid te doen. O zie de liefde die erin bruist. De gewilligheid, hè, om zondaren zalig te maken. Laat je neerleggen. Vandaag nog. Als een Mefiboset aan zijn voeten. Dan mag ik je verkondigen. Hij bewijst je weldadigheid. En wat zo troostvol is, dat is het laatste. Dan laat hij je verkondigen. Ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het omwille van het verbond. Dat ik gesloten heb met God. Voor Mefiboset was dat tot grote troost. Dat die man die wist één ding heel zeker. Wat David mij toezegt. Dat hangt niet af van mij. Wat ik doe of wat ik niet doe. Of dat ik goed leef of niet goed leef. David bewijst mij weldadigheid omwille van Jonathan. Nou, zo ook geestelijk. Christus Jezus bewijst je weldadigheid. En wat u doet, dat doet daar niet aan toe of aan af. Dat kan je niet verdienen. Dat kan je ook niet verzondigen. Dat hangt nou enkel en alleen vast. Aan dat verbond dat Christus heeft gesloten met zijn Vader. Ik zal mijn leven geven. Ik zal betalen. En daarom kom tot hem. Geloof in hem. En het ligt vast. In Christus Jezus. Het is alles vrije genade alleen. Amen. Laten wij zingen 113 vers 3 en 4. 113, 3 en 4. Thank you. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wat kost het ons vlees en moeite om het hoofd te buigen en in het stof ons neer te leggen voor u. In de overgave, uw doen is rein. We vechten er tegen, Heere. Misschien wel zonder dat we er erg in hebben. Om het maar niet te verliezen. Om maar niet onbekeerd te worden. En zo gaan we in tegen uw oordeel over ons leven. Maar mogen het bijvallen. Zalig om het te verliezen. Zalig om het vonnis van u te aanvaarden. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Zulke bewijst uw genade. En Heere, daar heeft u ons mee op het oog, ook in de bediening van uw woord. Dat we niet tegensputteren, maar dat we onze arm in de lucht zullen slaan, heffen. En zullen uitroepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En zult u niet achterblijven. O nee. Dan zult u uw hart openen en Heer Jezus wilt u het doen in ons aller leven. Beveel elkaar aan u op, draag elkaar aan u op. Zegen in ieder van ons. Heere, geef oog op u. Wees met alle die een kruis dragen, die zorgen hebben, kampen met ziekte, aandoeningen, beperkingen, eenzaamheid. Rauw. Zegen de ouderen. Zegen de jongeren. Op wie veel afkomt. Met indringende vragen kampen. O God, zoekt u ze op. Hef hun hoofd omhoog. Mogen ze in uw ogen zien, Heer Jezus. U roept het hen toe, wees niet bevreesd. Ik zal weldadigheid, goedheid aan je bewijzen. Heer, wij bidden u voor Christiaan Houmes en zijn gezin. Zorg, spanning, opzien. U weet hoe het met hem is. Leid hem. Heer, wij bidden u voor anderen die een moeilijke weg gaan. Mogen wij ook aan u opdragen, Jeannette en Albert Mostert, op komende woensdag in het huwelijk te treden. Geef uw zegen. Ook aan Don en Margreet. Wees nabij. Als de grote gastheer. Wil op hun bruiloft komen. al de dagen daarna die u hen geeft. Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Bidden u voor de kerken, voor hen die paal staan voor uw woord, de schrift en de belijdenis. Breid uw koninkrijk uit, zegen uw dienaren. Geef moed, kracht, ook diepe bewogenheid. Vul hem met uw heilige geest. Heere, wij bidden u voor onze overheden. Enorme crisis die zich voltrekken. U weet ook wat het bij ons teweeg brengt. Mogen wij buigen onder de oordelen. En tegelijkertijd u bidden om een terugkeer. Naar uw woord. Ook naar de waarden en de normen van uw woord. We bidden voor onze Tweede Kamer, de Eerste Kamer, onze regering. O, u weet ook van alle wetgeving die op de plank ligt. Die zo indruisen tegen uw goede woord en inzettingen. Het huwelijk ontmantelen, het gezin, de gave van seksualiteit. Levende God, mogen we ermee op onze knieën terechtkomen. Onze zonde belijden en geeft u een revij. Zo leggen we elkaar voor u neer. Heere, we bidden u. Wees met andere gemeenten. Wereldwijd, bidden voor het Joodse volk. Bidden voor de wereld in nood. Waar zoveel onrecht is en lijden, pijn, rampspoed. En toch is er hoop, Heere. Want u leeft en u regeert. En u hebt beloofd dat u doorgaat met de uitbreiding van uw koninkrijk. Zolang zon en maan er zullen zijn. Uw huis is nog niet vol. De laatste is nog niet bekeerd. Heere, zo komen we tot u. Neem onze zonde weg in het bloed van uw lieve Zoon. Zegen uw woord en dat om Jezus wil. Alleen uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 89, daarvan het 8e vers. 8 van 89.
Oh,
gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.